Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Het zijn woorden die de Heere eenmaal gesproken heeft door de mond van de profeet Jesaja. Woorden die een waarschuwing in zich houden. Woorden die ook een vertroosting in zich bevatten. Mijn raad zal bestaan. Jesaja leefde in een tijd van zeer grote verwarring en zeer grote dreiging. Want de Assyriërs hadden het ook gemunt op de ondergang van het Joodse volk. En ze kwamen dicht tot aan de poorten en de muren van Jeruzalem. Maar mijn raad zal bestaan. Dat was als een bedreiging voor die wrede vijanden. Maar het was zelfs ook een bedreiging voor het Joodse volk zelf. Want de profeten konden wel zeggen, de Heere spaart ons wel. Want des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze. De Heere zal Jeruzalem vast niet verlaten. Dan zegt de Heere, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En uit datzelfde welbehagen vloeit niet alleen de bescherming van Jeruzalem op Gods tijd, maar ook het oordeel over Jeruzalem op Gods tijd. En wie zal het dan tegen kunnen houden? En zo is het nog. Geloven we dat? Gods raad zal bestaan. O, we kunnen zo alle kanten in deze wereld opkijken. Hoe gaat het daar in Oekraïne? Hoe gaat het daar in Israël? Dat is wel belangrijk. Maar als wij daarvan afhankelijk zijn, dan verstaan we de schriften niet. Mijn raad zal bestaan. En wat zijn die woorden ook tot een troostboodschap? Weet u wanneer in het bijzonder? Als het aan alle kanten vastloopt. Ik weet niet of dat vandaag gebeurd is. Of van de week. Dat er zo vanavond in ons midden zijn of die met ons meeluisteren. Die moeten zeggen hoe ik nog ooit bekeerd moet worden. Het is een en al kilte in mijn ziel. Zo verward. Alles is van zijn plek. Zou het nog voor mij wel mogelijk zijn? Zou er nog wel een woord in de schrift zijn wat de Heere gebruiken kan om die onuitsprekelijke verwarring bij mij van binnen op te lossen? Om me uit dat modderige slijk op te trekken? Mijn raad zal bestaan. O, als vanavond dat ogenblik van Gods welbehagen aan mag breken. Zou er dan voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Zou er dan een verwarring te groot zijn? Zou er dan een nood te diep zijn? Dan mogen we met alle vrijmoedigheid zeggen. Dan zit er hier geen zondaar met een te grote schuld. Dan zit er hier geen zondares met een te grote nood. Want mijn raad zal bestaan, de Heere heeft voorzien in een borg. Die volkomen kan zalig maken. Degenen die door hem tot God gaan. En dan gaat Gods welbehagen uitblinken. En weet u wat er overblijft? Als de Heere zo zijn welbehagen gaat volvoeren dwars door alles heen. Aanbidding. Heilige verwondering. En de begeerte. Om in de Heere te mogen eindigen, omdat Hij het heeft gedaan. En dat zijn de zaken die we met de hulp des Heeren in deze avond wensen te overdenken aan de hand van het voorgelezen schriftgedeelte. En ik heb gezien dat het gedeelte wat ik heb opgegeven iets verder door had moeten gaan. Want het zijn de versen 30 tot en met 33... waar wij in deze avond bij stil wensen te staan. Genesis 27, de versen 30 tot en met 33. We lezen die woorden nog. Dan lezen wij Gods woord en het geschiedde als Isaac voleindigd had Jacob te zegenen. Zo geschiedde het toen Jacob maar even van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was. Dat Esau zijn broeder van zijn jacht kwam, hij nu ook maakte smakelijke spijzen toe en bracht die tot zijn vader. En hij zeide tot zijn vader, mijn vader, sta op en eten van het wild braad zijn zoons, opdat uw ziel mij zegene. En Isaac zijn vader zeide tot hem, wie zijt gij? En hij zeide, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau. Toen verschrikte Isaac met zeer grote verschrikking, gans zeer. En zeide, wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten eer gij kwaamt en hebt hem gezegend. Ook zal hij gezegend wezen. Tot zover. Gods schrik over Isaac. We zien in de eerste plaats een ongedachte schrik. In de tweede plaats een heilige schrik. In de derde plaats een gezegende schrik. Gods schrik over Isaac. Een ongedachte schrik, de versen 30 tot en met 32. In de tweede plaats een heilige schrik, het eerste gedeelte van vers 33. En tenslotte een gezegende schrik, het tweede gedeelte van vers 33. Genesis 27 is een hoofdstuk waar alles en iedereen van zijn plek is. We zouden haast zeggen, moet in zo'n weg die grote aartsvaderlijke zegen uitgesproken worden? Moet in zo'n weg de belofte van de komst van de middelaar worden uitgesproken? Alles en iedereen is van zijn plek. Ja, zo. Opdat er ook in Genesis 27 een boodschap van genade en vertroosting zou zijn voor mensen die moeten zeggen, bij mij is alles van zijn plek. En ik zou niet weten hoe het ooit terechtgebracht moet worden. Hoe ik nog ooit met God verzoend moet worden. Zeg, is dat zo? Is dat zo? Zijn er hier jongeren of kinderen die met zo'n zielenvraag lopen? Zo'n grote zielenvraag. Ik moet bekeerd worden. Maar hoe moet dat toch? Zo één als ik ben. Misschien heb ik het al van alle kanten geprobeerd. En het is zo vastgelopen. Het is zo onmogelijk geworden. Misschien zijn er wel ouden vandaag die denken, ach, als ik nog eens 60 jaar jonger was, dan zou het misschien nog kunnen. Dan was ik lang zo verhard niet als ik nu ben. Maar het is nu zo koud en ellendig geworden. Zou ik nog met God verzoend kunnen worden, die beste tijd voorbij laten gaan? Dan geeft Genesis 27 een antwoord. Het kan zo ver van zijn plek niet zijn. Of er is bij de Heere raad. En dan moeten we er één ding eerlijkheidshalve bij zeggen. Genesis 27 zegt niet, wees maar gerust, het komt allemaal wel goed. Het is goed gekomen bij Isaac, ja. Het is uiteindelijk goed gekomen bij Rebecca ook. Het is goed gekomen bij Jacob ook. Maar met Esau is het nooit goed gekomen. Daar heeft de Heere zo'n rechtvaardig onderscheid gemaakt. Soeverein naar datzelfde welbehagen Gods. Jacob was niet beter. Maar Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. En Esau heeft nooit kunnen zeggen, De Heere heeft Jacob maar voorgetrokken. En hij heeft mij onrechtvaardig verloren laten gaan. Nee, Esau heeft zijn eerstgeboortezegen, zo zegt de schrift, veracht. Veracht. Dat had hij al veel eerder gedaan toen hij thuis kwam van de jacht. En toen Jacob daar een maaltijd bereid had, laat mij slorpen van dat rode daar. En toen heeft Jacob geen rechte weg. Toen heeft Jacob gezegd, broer, dat is goed. Maar dan moet jij je eerstgeboorterecht verkopen. Ach, zegt Esau, ik sterf toch. Wat maakt dat eerstgeboorterecht nu uit? Hij bekommerde zich op geen enkele wijze om die grote goddelijke zegen in Christus. Als hij het maar goed had hier beneden. O, schrikt er iemand. Zo leef ik eerlijk gezegd ook. Als ik het maar een beetje goed heb hier beneden. Huh? Nou, dat is Esau. Het is met Esau niet goed gekomen. Hij verachtte zijn eerstgeboortezegen. Dus Genesis 27 is geen hoofdstuk om te zeggen, maak u maar nergens zorgen over hoor. Het komt vast nog wel een keertje goed. Maar het is wel een troostboodschap voor degene die bedrukt en benauwd naar Gods huis zijn gekomen of thuis zijn gaan meeluisteren. Want zijn raad zal bestaan en God zal al zijn welbehagen doen. En nu gaat het vanavond vanzelf in het bijzonder over Isaac. We laten Rebekka wat rusten. We laten Jacob wat rusten. En we laten zelfs Esau wat rusten. In het bijzonder gaat het over de persoon van Isaac. En waar ging het mis? En dat mocht ook tot ontdekking zijn. Waar ging het mis in het leven van Isaac? We lezen in het begin van Genesis 27. En het geschiedde als Isaac oud geworden was en zijn ogen donker geworden waren en hij niet zien kon. Toen riep hij Esau, zijn grootste zoon, en zeide tot hem, mijn zoon, en hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide, zie nu, ik ben oud geworden, ik weet de dag mijns doods niet. Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog en ga uit in het veld en jaag mij een wildbraad. En maak mij smakelijke spijzen zoals ik die gaarne heb en breng ze mij dat ik eten. Opdat mijn ziel u zegene, eer ik sterven. Aan de ene zijde lees we iets heel treffends over Isaac. En misschien, ik weet het niet hoor, misschien kan dat van niemand van ons vanavond worden gezegd. Weet u wat dat is? Maar misschien is het anders hoor. God kent het hart. Isaac leefde dicht bij de dood. Ja, vanzelf zegt u, als je oud bent, wacht even. Na deze geschiedenis leeft Isaac nog 43 jaar. Zo oud is Isaac nog niet. Maar hij leeft dicht bij de dood. Weet hoe dat komt? Ze verwachten die stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Weet je dat er in de geschiedenis ook mensen zijn geweest van net in de 20. Die verlangden naar het einde. Niet omdat ze het leven moe waren, maar ze waren de zonde moe. En dat is een zegen. Als er een tijd in ons leven mag aanbreken dat je de zonde moe wordt, hoef je niet oud voor te zijn hoor. Maar eigenlijk is dat het enige in die eerste versen die we gelezen hebben, dat we kunnen zeggen, Isaac, nou ben je op je plek. En verder, o zeker, hij begeert die zegen uit te spreken, maar, daar heb je toch de Heere bij nodig. Zoiets groots, die grote aartsvaderlijke zegen uitspreken, waaraan zo op het allernauwst verbonden was de belofte aangaande het zaad van de vrouw. Dat kan toch alleen nadat er een worsteling is geweest. Ach, hoeveel grootse dingen heb ik al gedaan zonder God. Verhuizen zonder God. Verkering krijgen zonder God. Een baan zoeken zonder God. Ach mensen, als God ons niet loslaat, doen we alles zonder God. En als het dan erg moeilijk wordt, ja, dan buigen we onze knieën. En deemoedig vouwen we onze handen. En we zeggen tegen de Heere, Heere, nu heb ik u wel nodig, nu pas. O, wat moeten we beschaamd staan. Isaac, die roept de naam des Heeren niet aan. Hij roept Esau en dan zouden we nog kunnen zeggen, ja, dat is vanzelfsprekend, want Esau is de eerstgeborene. Maar wacht, de Heere had wel iets aan zijn vrouw bekendgemaakt. De meerdere zal de mindere dienen, alleen, en daar ligt de haper. Daar ligt de haper. Het hart van Isaac was zo gesteld op Esau. Het lijkt wel alsof Isaac de woorden Gods vergeten is. Hoe vaak is dat al gebeurd, kinderen des Heren? De woorden Gods vergeten. En dan kan ik er alles voor in de plaats zetten. Mijn beste bedoelingen en mijn beste gedachten. Maar het is allemaal niks. Het is allemaal een dwaalspoor. En in het bijzonder in die dwaalsporen, ik bedoel het eerbiedig hoor. Als ik afdwaal van de woorden Gods, kost het God soms veel moeite. En een harde klap. Om weer terug te brengen. En daar hebt u eigenlijk zo een kern van dit teksthoofdstuk. Isaac vraagt aan Esau om dat wildbraad te jagen, want hij heeft dat wildbraad zo graag. En zo zien we in het leven van Isaac vlees en geest. Het is nog een wonder dat geest er is, weet u. Als je onbekeerd bent, dan kennen wij niet de strijd tussen vlees en geest, weet u dat. Dan kan er wel eens een beroering zijn in het geweten. Dan kan er wel eens een bepaalde levensernst zijn. Dan kan het gewicht van dood en eeuwigheid wel eens gevoeld worden. Maar zolang we onherboren zijn van hart, kennen we niet de strijd tussen vlees en geest. Want dan zijn we geheel vlees. Geheel. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Laat dat vanavond u maar wakker mogen schudden. Laat dat u maar ontroeren. Maar waar de Heere genade schenkt, waar hij de werking van zijn Heilige Geest gaat schenken, daar komt die levenslange strijd tussen vlees en geest. En dat zien we hier ook bij Isaac, vele, vele jaren lang. Lag de geest onder als het ging over die grote zegen die Isaac uit zou moeten gaan spreken. En weet u wat er nog meer zo op de voorgrond staat in die eerste verse? Dat is het woordje ik in het vierde vers. En maak mij smakelijke spijzen zoals ik die gaarne heb. En breng ze mij dat ik eet, opdat mijn ziel u zegenen eer ik sterven. Och, wat een verachtering in de genade. Wat een ingezonkenheid, dat komt nooit meer goed. En dan begint ons schriftgedeelte in vers 30. En het geschiedde. En wat er echt geschied is, dat weet Isaac niet. En het geschiedde als Isaac voleindigd had Jacob te zegenen, hij denkt Esau. Zo geschiedde het toen Jacob maar even van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was, dat Esau, zijn broeder, van zijn jacht kwam. Valt u op dat er twee keer in vers 30 die plechtige woorden staan en het geschiedde. Met een heilige, goddelijke nauwkeurigheid bestuurt de Heere deze hele geschiedenis. Hoe lang het geduurd heeft dat dat bokje geslacht werd. Dat hoort er allemaal bij. Hoe lang het uiteindelijk geduurd heeft dat Jacob in de tent bij Isaac is geweest voor die zegen. Hoe lang het geduurd heeft dat Esau op de jacht kwam. En dat Esau weer terugkomt en ook zijn wildbraad slacht en bereidt. Dat gebeurt allemaal in een heilige tijdsorde van de Heere. Eeuwen later zou Salomo zeggen, God maakt alle dingen schoon op zijn tijd. Het is belangrijk om dat in ons leven ook na te gaan. Niet alleen wat de Heere doet, maar ook wanneer de Heere dat doet. Wij leven meestal te gehaast. Ik hoef het maar over mezelf te hebben. We leven meestal te gehaast om nauwkeurig op te merken wanneer de Heere de dingen doet. Wie zou dat ooit zo bij elkaar hebben kunnen krijgen en het geschieden? Als Isaac voleindigd had Jacob te zegenen, zo geschiedde het toen Jacob maar even van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was. Het gaat als het ware rakelings. Als het een paar minuten langer had geduurd daar in de tent, had Esau gezien dat Jacob uit de tent van zijn vader Isaac komt. Met de kleding van Esau. Dan had u wel kunnen bedenken wat er dan allemaal zou gaan gebeuren. Maar de Heere laat dat niet toe. En al is het zeker waar, het is niet in een rechte weg geweest dat Jacob die eerstgeboorte zegen naar zich toegetrokken heeft. Uiteindelijk is het wel Gods wil. Zijn raad zal bestaan dat Jacob die eerstgeboorte zegen krijgt. En daarom laat de Heere dat allemaal zo gebeuren. Kent u dat ook in uw leven? Verwondert u zich wel eens over die heilige tijdsrekening van de Heere? Die vis in de geschiedenis van Jona. Die was er ook precies op tijd. Daar zorgde de Heere voor, niet alleen dat hij er was, maar ook precies op tijd. Je zou de moeite eens kunnen nemen om voor uzelf nog eens 5 of misschien wel 10 van zulke geschiedenissen in de schrift op te zoeken. Waaruit blijkt dat de Heere alles precies op zijn tijd doet. Later heeft Jacob dat ook nog een keer meegemaakt. Als Laban hen achtervolgt. Precies de dag voordat Laban hen ingehaald heeft, laat God Laban dromen. Laban, wacht u, dat gij niet met Jacob spreekt, nog goed, nog kwaad, met andere woorden. Laban denkt erom, haal Jacob niet terug, niet met vleiende woorden, niet met dreigende woorden. Dat gebeurde precies op tijd. En dat doet de Heere, opdat we ons zouden verwonderen. Hem zouden aanbidden, ja, opdat we zouden leren achter de Heere aan te komen. Maar dat is moeilijk. Misschien hebben u wel eens gehoord van Pleun Klein. Nog een boekje van hem verschenen over de zalen van Bethesda. Niet zo lang geleden is dat opnieuw uitgekomen met toelichting van dominee van Boven. Pleun Klein was een Rotterdammer, een kind des Heren, geoefend in de genadeleven. En die zei, mijn horloge loopt meestal voor. En dat bedoelde hij in het geestelijke. Mijn horloge loopt meestal voor. Ik loop de Heere meestal maar voor de voeten. Ik probeer de Heere meestal maar de weg voor te schrijven die de Heere met mij zou gaan. En dan moet je elke keer weer een stapje teruggezet worden. Elke keer moet de Heere dan laten weten, mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. En op den duur zou je zeggen, dan leer je dat toch wel een keer. Hè? Och, dat gaat ook zo'n verwondering geven, hoeveel geduld de Heere heeft met zulke dwaze rekenaars. En dat de Heere zich niet gelegen laat liggen aan mijn rekensommen. En daar komt Esau terug. En we lezen in het 31ste vers. Hij nu ook maakte smakelijke spijzen toe en bracht die tot zijn vader. En hij zeide tot zijn vader, mijn vader, sta op en eten van het wildbrad zijn zoons, opdat uw ziel mij zegene. Esau verheugt zich op een zegen die hij nooit zal krijgen. Dat is ook een zaak. De vijf dwaze maagden verheugden zich op een bruiloftzaal waar ze nooit zouden komen. Dat is wat. Dat kan dus. Ons verheugen over een genade die we nooit hebben gekregen. Die we onszelf hebben ingebeeld. Dat kan. En o, wat kan zo'n uitspraak een schrik geven. Wat kan dat een ontroering geven in zoekende, bekommerde zielen. Kan dat? En weet wat dan de vrucht is als je dat dan hoort? Heren, zie of er bij mij een schadelijke weg zijn. Hoe vaak heb je dat al gebeden? Dat mag hoor. Al 10 keer, je mag het 100 keer bidden. Zie of er bij mij een schadelijke weg zijn. En leid mij op de eeuwige weg. Dat is gunstiger dan wanneer je zo al in vol ornaat als Esau voor vader Isaac staat, zich verheugend op een zegen die hij nooit zal krijgen. Nee, geen medelijden hebben met Esau. Omdat Jacob hem, zo zouden wij bijna denken, net te slim is afgeweest. En Esau, ach, die arme Esau, die vist net achter het net. Geen medelijden. We hebben net gehoord, al zo verachtte Esau zijn eerstgeboortezegen. En Isaac, ja, Isaac begrijpt het natuurlijk niet. We lezen in vers 32, en Isaac zijn vader zeide tot hem, wie zijt gij? En hij zeide, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau. Met volle vrijmoedigheid geeft Esau dit antwoord. Er is geen enkele schroom bij hem. Geen enkele gedachte. Ik ben die eerstgeboortezegen helemaal niet waardig. Helemaal niet. We laten het nu verder rusten, Esau. We gaan met Isaac in onze tweede gedachte verder. Een heilige schrik. En het staat er zo ontzaglijk krachtig in het 33ste vers. Toen verschrikte Isaac met zeer grote verschrikking. Gans zeer. Het kan bijna niet sterker worden gezegd. De Heer neemt in 1 keer de schellen van de ogen van Isaac weg. En er gaat een siddering door hem heen. En het is een siddering zo druk de oorspronkelijke taal uit die alleen maar toeneemt. Wordt krachtiger en krachtiger. En Isaac moet tot de slotsom komen. Ik ben bedrogen. Ik ben bedrogen. En die werkelijkheid die begint wat tot hem door te dringen als hij in het 33ste vers zegt, wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft en ik heb van alles gegeten eer hij kwam en hebt hem gezegend? Daar zit natuurlijk ook een natuurlijke kant aan. Om zo door je eigen zoon bedrogen te worden. Ik weet niet, als de Heere u de kinderen zegen heeft gegeven, of je wel eens bedrogen bent. Echt bedrogen bent. door een eigen kind. Dat is iets ontzaglijks. Dan gaat er ook een siddering door de mens heen. Dus die kans zit er inderdaad ook aan. Maar dat gaat nog veel dieper. Die opeenstapeling van woorden die de Heilige Geest heeft geïnspireerd en die de Statenvertalers zo nauwkeurig hebben overgezet, die opeenstapeling van woorden laten zien, dit gaat zoveel dieper dan een vader droefheid over een kind dat hem bedrogen heeft. Hier werkt de Heere. De Heere laat nooit woorden te veel in de Bijbel opschrijven, ook niet hier. Kanttekenaren die wijzen er ook op dat God deze schrik op Isaac laat vallen. En waarom doet God dat? Over de diepste reden willen we straks iets proberen te zeggen, maar één ander punt moeten we ook noemen. Omdat God Isaacs ziel doortrekt met een heilig beven, weerhoudt God Isaac ervan dat hij toornig zou worden op Jacob. Want dat kan ook zo gebeuren. Misschien moet je ook wel eens tegengehouden worden. Omdat je anders in toorn ontsteekt. En de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Want zulke menselijke toorn laat zien, ik sta in mijn recht. En de ander heeft het gedaan. Nou, dan ben je op zijn gevaarlijkst. Dan ben je op zijn gevaarlijkst. Dat zijn de moeilijkste mensen die er zijn. Die het bij het rechte eind hebben. Die in hun recht staan. Ja, en natuurlijk heeft iedereen het gedaan. Stel je voor dat ik het gedaan zou hebben. Nou, dan zijn we een bosje prikkeldraad geworden. De Heere beware ons ervoor. En dan kan het wel eens nodig zijn dat de Heere dan persoonlijk ingrijpt. En dan mag je hem nog voor bedanken ook. Dus die kans zit er ook aan. Maar het gaat nog dieper. Toen verschrikte Isaac met grote verschrikking ganzeer. Weet u wat de Heere doet? Met een harde slag gaat hij Isaac vernederen. De Heere kan dat heel liefelijk doen. Maar de Heere kan dat ook met een harde slag doen. En weet u waar we op moeten rekenen? Hoe verder ik van Gods pad ben afgedwaald, hoe meer ik met vlees en bloed te rade ben gegaan, hoe harder doorgaans de slag is die de Heere slaat. Hoe meer ik mijn eigen raad en rekeningen geplaatst heb boven Gods raad, hoe harder de slag nodig zal zijn om mij op mijn plek te brengen. En als de Heer nu met harde slagen slaat, dan kan er wel eens een zucht opklimmen tot de Heere. Heere, waarom doet u dat? Waarom doet u dat? En dan kan het wel eens zijn dat de Heere zegt, je hebt ze nodig. En het zijn liefdeslagen. Anders dwaal je alleen maar verder van het pad af. En dat gebeurt nu hier bij Isaac. Isaac moet worden losgemaakt van een vleeselijke voorkeur van tientallen jaren. Tientallen jaren. Want Esau en Jacob zijn 77 jaar als deze geschiedenis plaats heeft. En is al tientallen jaren aan de gang dat het wildbraad naar de mond van Isaac is en dat hij zo'n voorkeur heeft voor Esau, ach Jacob. Die godvrezende jongen, die ook in dit hoofdstuk ver van zijn plek is, dat is waar. Maar Jacob, ach, Eigenlijk had Isaac er nauwelijks oog voor. En nu gaat de Heer die kromme stok, want dat is het. Die kromme stok. Dat bedrog waar Rebekka ook bij betrokken is, doet die kleding van Esau maar aan. En doet die velletjes maar om je armen, om je hals. Die kromme stok wordt door de Heere gebruikt om die rechte slag te slaan. Oh, met eerbied gesproken, dat was hoogtijd. Dat was hoogtijd. Want het scheelde maar even. Of Isaac had in die vleeselijke weg die eerstgeboorte zegen uitgesproken over Esau. Het scheelde naar menselijke gedachten maar even. En nu gaat de Heere daar een hardhandig einde aan maken. Gij zijt die man, Isaac. Gij zijt die man. En de Heere ontdekt zijn kind Isaac aan wat hij al zo lange tijd aan het doen is. Om in de weg van zijn eigen gedachten en zijn eigen werken de Heere te helpen. Ik weet niet hoe lang u al bezig bent. Om in een weg van werken de zaligheid proberen te ontvangen. Dat kan lang duren. En je kunt je vurigste tranen inzetten om de Heere te bewegen. Je kunt je beste voornemens uitspreken naar de Heere als koopgeld om in die weg Gods genade te mogen ontvangen. Je kent koning Hiskia wel, hè? Hiskia wordt ernstig ziek. En Hiskia weent, oh, hij heeft tranen geweend. En hij heeft het gezegd. En als wij die woorden lezen, dan komen ze op ons dierbaar over. Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in oprechtheid gewandeld heb, gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia weende ganszeer. En het was nog waar ook. Dat hij voor het aangezicht des Heren in oprechtheid gewandeld had. De Heere heeft dat nooit tegengesproken. Maar het werd het koopgeld voor Hiskia. En toen was hij nog lang niet waar hij zijn moest. Dat gebeurt later. Dat gebeurt later. En u kunt dat nog eens lezen in het lied dat Hiskia later heeft gemaakt. Want tussen die bestorming van Gods troon met de woorden, Heer, ik heb toch in oprechtheid gewandeld, en het lied dat hij genezen is, is er nog iets anders gebeurd. En het heeft hij in zijn lied gezongen. Toen is God bij hem gekomen. En hij zegt, Hiskia, toen heeft hij zich als een leeuw en als een beer voor mij gesteld, om al mijn beenderen te breken. Toen ging God afhandelen. Toen ging God afhandelen. En toen bleef er niet meer over, Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht gewandeld heb. Dan blijft er maar één schreeuw over. Wees gij mijn borg. Wees gij mijn borg. Want dan gaat het er zo op aankomen. Anders is het voor eeuwig verloren. Och. Dat oude werkverbond om de Heere te bewegen, om zijn genade te schenken, dat zit zo ontzaggelijk diep in ons. En daar zullen we allemaal van worden, moeten worden afgesneden, gemeente. Want de zaligheid wordt enkel en alleen geschonken in de weg van het genadeverbond. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Die de goddelozen rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En daar moet je bijgebracht worden, echt. Daar moet je bijgebracht worden. Want anders zullen we het nooit, nooit opgeven. En dan gaat de Heere Isaac bijbrengen. Door die ontzaggelijke schrik. En de Heere gaat Isaac ontdekken. Wat heb je nu al die jaren gedaan. Wat heb je nu al die jaren gedaan? Weet u, er zijn ontdekkingen nodig in het leven. Er zijn ontdekkingen nodig. Niet alleen aan onze zonden tegen de wet. Daar begint het mee, hè? Catechismus vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Door de wet Gods. Dat is nodig. En die ontdekkingen die moeten dieper gaan. Niet alleen de zonden in de daad. De zonden in de gedachten. De wortel van de zonde. Die totaal verdorven wortel. Dat moet allemaal stap voor stap ontdekt worden. Maar weet u wat er nog meer ontdekt moet worden? De zonde tegen het evangelie. De zonde tegen het evangelie. Het weigeren. Echt. Het weigeren. Om als een arme uitgewerkte zondaar. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Het weigeren. Om met de koorden der veroordeling om de hals. En dan, ik bedoel het niet oneerbiedig hoor. Niet nog een koordje van de belofte erbij te hangen en ze door elkaar te mengen. Maar om eens waarlijk met de koorden der veroordeling om de hals tot de Heere te komen. O, dat kan zo lang duren. Dat kan zo lang duren. En weet u wat dat ten diepste is? Christus aan zijn plaats laten. Christus niet benodigen. En die zonde, die moet ontdekt worden. Die zonde. Het niet benodigen van Christus. Zult u daar veel om vragen, kerk des Heren? En als die zonde ontdekt wordt, dan krijg je zo'n diepe liefdesmart. Word je zo onwaardig. Die dierbare zaligmaker een volkomen zaligheid heeft aangebracht. En dat hij zo bereid is om hem weg te schenken. En hij zegt het zo vriendelijk. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij. En dan niet te horen. Niet te horen. O, zo is de Heere bij de voordeur maar bezig om te ontdekken. Om af te breken. En dat kan de Heere zo stap voor stap doen. Hij kan het ook in één grote slag doen. We hebben wel eens van het onderscheid gehoord. Degene die sterven door het zwaard en degene die sterven door de honger. Nu krijgt Isaac de klap met het zwaard. Later zal het met Jacob zelf ook gebeuren aan de Jabok bij Pniel. Maar nu gebeurt het hier bij Isaac. God gaat Isaac afsnijden. Van de weg die hij al zo lange tijd heeft bewandeld. Ja, God gaat alles omkeren. En dat geeft in het hart van Isaac ook zo'n ontzaglijke verwarring. Dat hij zelfs zegt in het 33e vers. Wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft. We zouden het zo kunnen zeggen, menselijk. Die werkelijkheid die moet nog echt doordringen. Dat moest ook bij Jacob in die nacht. Dat moest nog echt gaan doordringen. Het is God zelf die met hem worstelt. Het is God die om zijn recht komt. Het is God die plaats gaat maken voor de toegerekende gerechtigheid van de middelaar. En nu is Isaac zo ontzaglijk verward. Zo'n heilige schrik valt op hem. Maar weet u wat zo'n zegen is? Het valt de goede kant op. Het valt de goede kant op. Want je kunt ook wel eens een ontzaglijk diepe schrik hebben. Hoor eens, wat wij erover lezen in Jesaja 33, het 14e vers. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaren aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? En dat zeggen zij niet met een echte bekommering in hun ziel. De Heere zegt, zijn huichelaars. Huichelaars. Die er in aanraking komen met de majesteit en de heiligheid van God. En het valt niet de goede kant op. Het valt niet de goede kant op. Straks gaat er zo'nzelfde ontzaglijke schrik door Esau heen. En hij weent, gans Heer. Hebt ge dan maar deze ene zegen, vader? Zegen mij, ook mij. En nooit gebogen. Daar hebt u het kardinale verschil. Nooit gebogen. Nooit schuldenaar voor God geworden. En och gemeente, als dat nooit gebeurt, dan zou je hele leven met schrik en vrees bevangen zijn. Maar dat is dan een wettische vrees. Dat is geen zaligmakende schrik. Want de zaligmakende schrik, die brengt tot de hartelijke belijdenis. Hoor eens in Psalm 6. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt. En gij, Heere, hoe lange? Maar David heeft er wel iets anders bij gezegd. O Heere, straf mij niet in uw toorn. En kastijd mij niet in uw grimmigheid. Daar hebt u het verschil. En nu dat grote wonder, want dat verschil kun je zelf niet bekijken hoor. Dat kun je zelf niet bekijken. Het kan zijn dat het vanavond grote verwarring geeft bij deze of gene. Kan dat zoveel op elkaar lijken. Het algemene en het zaligmakende werk. Het nabijkomende werk en het echte werk. Dat kan heel veel op elkaar lijken. Zoals de onkruid heel veel op de tarwe kan lijken. Lees het boek van de Groen nog maar eens. De toetssteen der ware en der valse genade. Daar word je oprecht door behandeld. Het geeft niet. Het geeft niet. Als je eens flink in de knel komt. Het geeft niet. Als het maar de goede kant uitgaat. Dat je arm en hulpeloos tot de Heere vlucht en hartelijk voor God mag buigen. Dat is onze derde gedachte, maar we zingen eerst. Psalm 88, vers 10. Ik ben met verschrikking aangedaan. Mijn moed verflauwt, mijn leden beven. Uw dierbare gunst heeft mij begeven. De vlam uw toorns doet mij vergaan. Moet dag en dag met duizend rampen als met het woeden der golven kampen. Psalm 88, vers 10. Gods schrik over Isaac. Een ongedachte schrik. Een heilige schrik. Een gezegende schrik. O, dan hoor ik iemand zeggen, was dat maar waar. Was dat maar waar bij mij. Hè? Loop je daarmee te tobben? Is dat je zielenworsteling? Was dat maar waar bij mij. Dat ik oprecht voor de Heere mag komen. Oprecht voor de Heere mag buigen. Mis je dat? Weet je dat de Heer het vanavond kan werken? Echt. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is maar een wenkje van zijn alvermogen. Om die onwil te buigen. Om dat onbesneden hart te besnijden. Geloof je dat? Vraag het maar aan de Heer. Ach, zou u het vanavond willen doen? Hè? Nee, zonder rechten, hè? Zonder rechten. Maar als dat nu het verlangen van je ziel is, om oprecht voor de Heere te mogen komen, dan mag je het zo aan de Heere vragen. Voor hem is niets te wonderlijk. En dat blijkt ook in het leven van Isaac. En Isaac, nadat hij die vraag heeft gesteld, wie is hij dan? Gaat hij vervolgen, ik heb van alles gegeten eer gij kwaamt en heb hem gezegend ook. Ja, en dan gaat het erop aankomen, hè? Gaat Isaac die zegen terugtrekken? Gaat hij zeggen, maar wat er tot nu toe is gebeurd, dat is een en al bedrog geweest. We roepen Jacob terug. We leggen de vloek op Jacob. En Esau, u krijgt alsnog de zegen. Nee. Nee. Want mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. God gaat het winnen. En na een lange, lange, lange strijd geeft Isaac zichzelf onvoorwaardelijk over aan de Heere. Een lange strijd. Zo is het later bij Jacob ook gegaan. En daaraan kunt u zien. Gods volk zijn echt niet van die lieve mensen. Echt niet, echt niet. Want Jacob heeft dat allemaal geweten. En hoe lang heeft hij aan Rachel vastgehouden? Hoe lang? Straks ligt hij op zijn sterfbed en dan zegt hij, al daar heb ik Lea begraven. Het heeft hem tientallen jaren gekost om ook losgemaakt te worden van zijn eigen gedachten. Maar de Heere gaat het wel winnen. En oh, dat is zo'n zegen. Dat is zo'n zegen. Als je het een keertje van God mag verliezen. Ja, trouwens, als dat in dit leven niet gebeurt. Als dat in dit leven niet gebeurt, dan zullen we het eeuwig van God gaan verliezen. Maar dan niet gewillig. Maar naar wat de Heer in Psalm 2 gezegd heeft. Ik zal ze in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En verpletteren met een ijzeren scepter. En dat tot in alle eeuwigheid. Och, geef de wapens eens uit handen. Buig eens voor de Heer, kun je het niet? Kun je het niet? Zeg het dan tegen de Heere. Och Heere, overwint u me toch. Overwint u me toch. En het gebeurt bij Isaac door die enkele woorden. Ook zal hij gezegend zijn. En zijn vleeselijke voorkeur voor Esau wordt in één keer in fladden getrokken. En Isaac, die is het er van harte mee eens. Hij gevoelt de hand des Heren, scherp en liefdevol. En liefdevol. En o, dan kan de zwaarste slag van de Heren, die kan dan met zulke liefde doordrenkt zijn. Dat Jesaja het mag zeggen, Heer, ik dank u. dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd. En gij troost mij. O, dan kan David het later zeggen. En ik weet, Heere, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En dat gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. De staat niet verlost hebt. Maar uit getrouwheid verdrukt hebt. En dan zijn die zwaarste slagen van de Heere als ze hun doel mogen bereiken. Dat zijn de meest wijze slagen die de Heere slaat om een zondaar aan zijn kant te brengen. En dat mag Isaac nu belijden. En weet wat dan het grootste wonder gaat worden. God had met die zwaarste slag ook weg kunnen stoten. Toch? Als je het van God mag verliezen, dan ga je het belijden hoor. God had weg kunnen stoten. Voor eeuwig kunnen wegstoten. En dat heeft hij niet gedaan. De Heer wou mij wel hard kastijden. Maar hij stortte mij niet in de dood. Niet weggestoten. Niet voor eeuwig weggestoten. Maar aan zijn voeten geslagen. Ook zal hij gezegend zijn. Daar hebt u een voorbeeld van het onvoorwaardelijke buigen voor de Heere. Dan zijn alle mitsen en maren er eindelijk eens een keer af. Onvoorwaardelijk buigen onder de Heere. En weet u wat dat voor buigen is? Als een blinde zondaar. Als een dwaze zondaar. Die niets meer weet. Al mijn wegen zijn verkeerd. En dan is er plaats voor dat gezegende onderwijs van 's hemels wegen. Dan is er plaats voor die dierbare profetische bediening van de middelaar. Als ik het niet meer weet. Als ik het niet meer weet. Niet alleen als een blinde en een dwaze zondaar. Maar ook in het bijzonder als een schuldige en een uitgewerkte zondaar. Die zichzelf moet aanklagen bij de Heere. En dan komt er plaats voor dat gezegende borgwerk van Christus. Niet alleen als profeet, maar als priester. Dan komt er plaats voor die verzoenende handelingen Gods. Om uit louter genade alle ongerechtigheden, ook wel in het bijzonder die zonde tegen het evangelie, genadig uit te delgen als een nevel, zoals dat later bij Hiskia gebeurde. Al mijn zonden achter zijn rug geworpen, mag hij dan zeggen, o, het is zo'n gezegende plaats in die diepe schaamte. Die heilige aanbidding in verbrokenheid van hart voor de Heere te mogen buigen. Kun je er niet komen? Daar kan niemand komen. Daar kan niemand komen. Ik heb er nog nooit een van Gods kinderen horen zeggen, daar ben ik nu zelf gekomen. Maar wel hebben mogen getuigen, daar heeft God me nu gebracht. Daar heeft God me nu gebracht. Het gebeurde eens op een gezelschap. En toen vroegen ze het aan een kind des Heren toe. Zou je nou nog eens willen vertellen hoe God dat in je leven gedaan heeft? En toen deed hij misschien iets heel wonderlijks. Er stond een kopje voor hem op tafel of op een schoteltje. En hij pakt dat kopje en zet dat naast dat schoteltje. Hij zegt, zo zette God me erbuiten. En toen pakte hij dat kopje en zette dat weer op het schoteltje. Hij zegt, en zo heeft God me erin gezet. Dat zijn allebei Gods daden. God zet er buiten. Hij snijdt Isaac af van alles. En dan gaan de Heere ook dat genade wonder schenken. God zet hem er ook in. En hij zal gezegend zijn. En daarmee ontvangt Isaac zo'n heilig licht. Over die grote aartsvaderlijke zegen. Hij ontvangt geesteslicht. wat die zegen nu inhoudt, de God van Abraham, Isaac. En de Heere trekt de gouden draad door naar Jacob en straks zo naar de middelaar. En als Isaac daarop mag zien hoe de Heere, naar het vrije van zijn welbehagen, die zegen gaat schenken, o, dan mag hij zo verslonden worden in het welbehagen Gods. Later heeft de apostel Paulus daarover geschreven, gezegend met alle geestelijke zegening in Christus Jezus. O, dan wordt dat welbehagen een zoet welbehagen Gods. En dan gaat de Heer dat steeds nader voor Isaac openen. Immers, dat is het opmerkelijke. In het volgende hoofdstuk, daar gaat Isaac echt uitspreken wat hij in hoofdstuk 27 nog niet uitgesproken had. Toen had hij wel die zegen uitgesproken, maar niet in die volheid die hij mag uitspreken in hoofdstuk 28 vers 4. En hij geve u de zegen van Abraham aan u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschap en het welk God aan Abraham gegeven heeft. Dan mag hij het uit gaan spreken, die zegen van Abraham in Christus. In Christus. En als dan die zegen van Abraham zo'n weerklank mag ontvangen in zijn ziel, dan wordt het ook zo waar. Heere, zo hebt gij uit uw eeuwig welbehagen die zegen willen bereiden voor een dwalend volk, een tegenwerkend volk, tientallen jaren achter elkaar, en staat God niet in de weg. Staat God niet in de weg, want het is het welbehagen van een drie-enige verbondsgod. En als je zo dat volle licht van Gods geest ontvangen mag op die zegen uit het vaderlijke welbehagen, zo duur gekocht door de bloedgerechtigheid van de middelaar, toegepast door de werking van de Heilige Geest. O, dan mag het zo'n weerklank gaan hebben in de ziel. Gij zijt, Heer, met uw volk nu tevreden. Jacobs gevangenen maakt gij ook vrij. En verzoen des volks boosheden voorleden. Hunne zonde uit genade bedekt gij. Dan blijft God over. En dan mag er geroemd worden in die vrije gunst alleen, en dan te mogen delen in die geestelijke zegeningen in Christus. Och mensen, dan heb je alles. Dan heb je alles. Geloof je dat? Geloof je dat? Zul je dan je knieën buigen en je ogen niet open sperren naar het geluk wat de wereld aanbiedt? Het is bedrog. Dat is bedrog. Dat is het aas waarmee de duivel je mee wil slepen naar de eeuwige rampzaligheid. En het zal het hart nooit echt kunnen vervullen. O, geloof het toch. Die eeuwige zegening in Christus, dat is alles. En dat schenkt de Heere uit genade. Enkel en alleen schuld staat daar tegenover. Och, dan zou het voor jou toch ook nog kunnen. Dan zou het voor u toch ook nog kunnen. Gaat zo aan de Heere vragen of die schat van zegeningen ook voor u, ook voor jou ten erfdeel mag zijn. En kinderen des Heeren, zoek die vastigheid. Zoek die vastigheid van de zegeningen uit Gods genadeverbond. Hoe lang nog? Tegenwerken tegen die weg van een totale afbraak. Och, als dan dat hart toch eens gebogen mag worden, dat is toch de beste plaats. Dat is toch de beste plaats. Dan als leem in de handen van de pottenbakker, dan kan God geen kwaad meer doen. Dat doet hij niet ook hoor. O, dat doet hij niet. Hij doet alleen maar goed. Als dan zo die zegen geschonken mag worden, dan mag u met de rente doorreizen. Door dit aardse tranendal. Want de erfenis zelf die ligt boven. Onbevlekkelijk, onverwelkelijk, onverderfelijk. En die wordt straks geschonken uit louter genade alleen. En o, wat zult u dan mogen roemen. Eeuwig mogen roemen in het vaderlijke welbehagen. Eeuwig mogen roemen in het bloed van de middelaar. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Om dan de drie enige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen.